voorgaan in gebed en dit samen zijn in zijn handen leggen. Vader, sommige woorden raken voor ons uitgesleten, omdat we ze zo vaak horen of zingen. Heilig, almachtig. Heer, we beseffen dat maar ten dele wat dat woord betekent, heiligheid, en wie u bent. En Heer, ik heb geprobeerd duidelijk te maken hoe bijzonder het is dat we nu voor u mogen verschijnen als we onze ogen sluiten en als we samen bidden. Dat we, als wij in het heiligdom binnen mogen treden, en als we het tot ons door laten dringen, dan krijgen we zo'n Jesaja-ervaring. Wie zijn wij? Wie ben ik? Want uw ogen zien alles. U doorgrondt alles. Daar waar we misschien voor de buitenkant, voor de buitenwereld, nog een schijn kunnen ophouden, kent u het diepste van onze gedachten. Kent u het diepste van ons wezen. En u weet, Heren, dat we niet volmaakt zijn. Dat we niet heilig zijn. Wie zijn wij dat we dan mogen naderen tot u? Van onszelf kunnen we het niet. In onze eigen naam mogen we het niet. Maar ik dank u voor de komst van de Heer Jezus Christus. Ik dank u dat u zelf naar het kruis bent gegaan. Om voor al onze onheiligheid te lijden en te sterven. De prijs te betalen omdat wij niet aan uw beeld kunnen voldoen. Dank u wel, Heer Jezus, dat we in uw naam tot uw Vader mogen naderen. Ik dank u dat we in uw naam mogen weten dat we veilig zijn en dat we geborgen zijn in u. En dat we zo mogen verschijnen voor uw God en voor die heilige troon. En mogen spreken en mogen danken, mogen vragen en mogen aanbidden. U bent zo groot. U bent zo bijzonder. We kennen u maar ten dele. Zoals Job het ook zei. Ken u maar ten dele. En toch wat we al van u weten, ook vanavond weer, doet ons beseffen hoe groot het is dat we uw kind mogen zijn. Heren, dank u wel. En dan willen we u de eer brengen dat u die God bent die ons gezocht en gevonden heeft. Dat u die God bent die begonnen is om een verlossingsplan in werking te stellen in deze wereld. En dat u zelf de prijs wilde betalen. We willen u voor eren, voor groot maken. We willen er straks ook liederen van zingen. Om u daarin te danken. En Heer, dan mogen we ook aan u vragen. Als er in uw raad bestaat, wilt u ons zegenen deze avond met datgene wat u ons wilt geven. En ik dank u dat u wilt zegenen. En wilt u aanwijzen door uw geest wat de zegen van u in de weg zal staan vanavond om te ontvangen. Misschien voor ingenomenheid, omdat we het thema wel kennen. Misschien drukte van de dag of de drukte van de week die voor ons ligt. Misschien vermoeidheid door de warmte. Heer, wilt u het aanwijzen opdat we het weg kunnen nemen en met een geopend hart kunnen luisteren naar wat u te zeggen hebt tot ons ieder persoonlijk. Ik dank u wel dat we de gelegenheid mogen zijn om hier vanavond te zijn. Maar zegen degene die helaas er niet kunnen zijn door werk of door ziekte, of al lange tijd verhinderd zijn, zegen hen op de plek waar ze zijn. Ik bid ook voor degene die al op vakantie zijn, zegen hen op daar waar ze zijn en geef hen een goede tijd, ook met andere broeders en zusters wellicht. Heren, zo mogen we om elkaar heen staan en u danken. Heren, zo willen we bidden. Voor degene die meeluisteren, u weet waarom ze niet aanwezig kunnen zijn, wees ook hen daarbij op de plek waar ze nu zijn. Troost hen, bemoedig hen en versterk hen. En dat ze als het ware mogen ervaren dat ze midden in de kerkzaal erbij zijn en mee mogen luisteren. Mogen ik bidden voor onze zendelingen die uitgegaan zijn. Dank dat uw evangelie nooit vakantie houdt en altijd doorgaat. Zo ook met Sunrise, Heren, zodat ze ook gezaaid mag worden deze week. Natuurlijk open harten geven en gelegenheden geven om te getuigen van het feit dat de Heer Jezus meer dan overwinnaar is. We bidden voor het wereldgebeuren. We mogen ook heel eenvoudig vragen om regen voor het dorstige land. We mogen bidden, Heer, ook voor de wereldvrede. We willen bidden, Heere, dat de Heer Jezus spoedig mag komen. Opdat de mensheid niet heen en weer geslingerd wordt en niet meer weet waar ze moeten zoeken. Maar dat ze de ware vreugdebron, de Heer Jezus, zullen zien in Jeruzalem. En dan wil ik ook bidden voor tot die tijd, Heere, dat uw volk bewaard mag blijven. En dat u uw hand houdt op uw volk Israël. Dank voor de geweldige toekomst dat het volk heeft. Maar wilt u nu ook zijn in de benauwdheid die ze ervaren. Zo leggen we al deze dingen voor u neer. Uitziende naar wat u ons vanavond wilt schenken. Het is zo bijzonder dat die heilige God tot mensen wil spreken zoals wij. We prijzen uw naam daarvoor, voor die genade die ons vergunt deze avond. Amen. En dat is vanavond in de eerste kronieken, hoofdstuk 13. 1 kronieken 13. Even een inleiding op de geschiedenis. De ark bestond in Silo, de tijden van Samuel en de hoge priester Eli. En de Filistijnen vielen weer eens aan en Hofni en Pinias namen in de strijd de ark mee. Als een soort symbool dat God aanwezig is en als het ware dat God dan ook wel de overwinning zou geven. Maar in die strijd vielen Hofni en Pinias en de ark werd buitgemaakt door de Filistijnen. En toen ging God werken op een hele bijzondere manier in het land van Filistijnen en ze sturen het dan weer terug. Want ze wilden het niet houden, want elke keer vielen de afgodsbeelden en er was allerlei plagen waren er in het land van Filistijnen en ze stuurden het terug. En in 1 Samuel 7 vers 1... lezen we dat dan in het Kiryat Jearim komt en dat daar de ark, je ziet daar het beeld, het plaatje van, dat die dan opgeslagen wordt en dan in het huis van Abinadab en dat Eliazer een soort priester wordt rondom die ark. Maar die ark stond daar nog steeds en nu zijn we al vele tientallen jaren verder en David heeft het op zijn hart, zullen we lezen, om die ark terug te halen. 1 Kronieken 13 vanaf vers 1. Zeg ik iets anders? 1 Kronieken 13, vers 1. Opeens zie ik iedereen driftig weer bladeren. Kronieken. Wat zei ik? Kronieken, ja nee, sorry. Kronieken, u hebt gelijk. Kronieken. Ja. Allemaal weer terugbladeren. Behalve met een telefoon, dat lukt nog wel. 1 Kronieken 13. Herziende Statenvertaling lees ik voor. Daarop pleegde David overleg met de bevelhebbers over 1000 en die over 100. En met alle vorsten. Een goed idee van David. En David zei tegen heel de gemeente van Israël: als het u goed dunkt en als het van de Heer onze God is, laat ons dan verspreiden, laten wij boden sturen naar onze overige broeders in alle gebieden van Israël. En met hen ook naar de priesters en levieten in de steden met hun weidegronden. En laten zij zich bij ons voegen. En laten we de ark van onze God naar ons terughalen. Want in de dagen van Saul hebben wij er niet naar gevraagd. Toen zei heel de gemeente dat men het zo zou doen. Want die zaak was goed in de ogen van heel het volk. Vervolgens riep David heel Israël bijeen. Van de Sichor in Egypte af tot aan Lebo Hamat. Om de ark van God uit Kiryat Jearim terug te brengen. Toen trok David met heel Israël naar Baala. Dat is naar Kiryat Jearim. Dat aan Juda toebehoort. Om daar, vandaar de ark van God, de Heere, die tussen de gerubs troont, op te halen. De ark waar de naam wordt aangeroepen. Zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen vanuit het huis van Abinadab. En Ussa en Ahio leidden de wagen. En David en heel Israël huppelden voor het aangezicht van God uit alle macht. Met liederen, met harpen, met luiten, met tamboerijnen, met cymbalen en met trompetten. Maar toen ze bij de dorsvloer van Gidon kwamen, strekte Ussa zijn hand uit om de ark vast te grijpen, omdat de runderen struikelden. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Ussa en hij strafte hem, omdat hij zijn hand naar de ark had uitgestoken. En hij stierf daar voor het aangezicht van God. David ontstak in woede, omdat de Heere Ussa een zware slag had toegebracht. En hij noemde die plaats Peres Ussa, tot op deze dag. David was op die dag bevreesd voor God. en zei: hoe moet ik de ark van God bij mij brengen? Daarom liet David de ark niet bij zich in de stad van David brengen, maar liet hem uitwijken naar het huis van Obed-Edom de Gittiet. Zo bleef de ark van God bij het gezin van Obed-Edom in diens huis 3 maanden lang. En de Heere zegende het huis van Obed-Edom en alles wat hij had. Tot zover dit gedeelte. Misschien wel een bekende geschiedenis, maar in ieder geval wel een heftige geschiedenis. En daar wil ik het vanavond met u over hebben. Ik heb u lief, Heer. God is liefde, staat op de kerk waar ik opgegroeid ben. En staat in de Bijbel, God is liefde. En als God dan liefde is, als God dan goed is, en hij weet hoe zwak wij van onszelf zijn, dan vergeeft hij het wel als wij het niet goed doen. En heel veel mensen zeggen dat ook zo van, nou ja, God ziet het wel door de vingers. God neemt het wel niet zo nauw met ons, omdat hij ons wel kent en hij is toch liefde. Dus het komt wel goed. Ja, natuurlijk is God heilig, hoor je dan. Natuurlijk is God onvergelijkbaar, maar hij is ook liefde. Dus hij heeft wel clementie met ons. Het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, dat misschien moeilijke gedeelte, logens straft eigenlijk datgene wat ik net zei. In dit gedeelte, in 1 Kronieken 13 en in 2 Samuel 6, lees dat de ark teruggebracht wordt. En er is veel vreugde, blijdschap, dansen, zingen. En het is een feestelijke optocht. De ark wordt teruggebracht op de wagen, teruggereden naar Jeruzalem. Een geweldige gebeurtenis. En ik kan me zo voorstellen dat David uitzinnig van blijdschap is. En dan opeens, beesten glijden uit. Ussa pakt de ark en valt dood neer. Feestgedruis stopt abrupt. De trompetten zwijgen, de zangers stoppen, de dansen houdt op. Opeens is daar iemand die dood ligt. Zo'n contrast. In een moment blij en dan opeens de toren van God. Een moeilijke geschiedenis. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Waarom moest dat nou zo? En David, lees in vers 11, hij ontsteekt in woede. Hij wordt boos. En ik kan me dat zo voorstellen. Dan ben je bezig datgene te doen wat goed lijkt en wat goed is. God terugbrengen in zijn stad. Bezig te zijn datgene waarvan hij denkt dat het de wil van God is. God woont in zijn stad en er gebeurt dit. Ik kan me goed voorstellen hoe David zich voelt. Ben ik daarom bezig voor u? En doet u dan dit? Een paar vragen vanavond. Waarom doet God dit eigenlijk? En welke les moest David nou leren vanuit dit gebeuren? En wat betekent het? Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. En wat betekent dat voor ons vandaag? Het plaatje ziet u van de ark. Een houten doos van 2,5 bij 1,5 bij 1,5 L. Acaciahout, hout wat ze in de woestijn gevonden hadden en wat met goud overdekt werd. En in die ark lagen de stenen tafelen die Mozes gekregen had van God, de staf van Aaron. En een kruik met manna om hen te herinneren aan de zorg van God in de woestijn. En bovenop die ark is daar dat verzoendeksel. Uit 1 klomp goud gedreven 2 engelen die boven het verzoendeksel met de vleugels naar elkaar toe zijn. En God verschijnt telkens boven dat verzoendeksel. Hij ontmoet daar het volk, de mensen. In Leviticus krijgt Mozes van God door om te zeggen dat hij verschijnt in een wolk op het verzoendeksel. De Heere God verschijnt in een wolk op het verzoendeksel. En daarom is het voor Aaron heel nauwgezet beschreven hoe hij dat heilige der heiligen binnen moet gaan, opdat hij niet omkomt. We lazen net in vers 6 dat ook de troon van God genoemd wordt. De ark waar de naam wordt aangeroepen. Daar ontmoet God het volk. We hebben het vanavond al een aantal keer gezegd tegen elkaar en uitgezongen. God is heilig. En ik heb het in het gebed gezegd, het is soms een uitgesleten woord geworden. En misschien ook de uitleg wel uitgesleten, maar ik wil toch vanavond weer zeggen. Heilig wil zeggen een scheiding tussen zonde en duisternis. Gescheiden van de zonde en van de duisternis. God kan geen contact hebben met zonde. God kan geen contact hebben met de duisternis. En omdat hij geen contact met de zonde kan hebben, kan hij eigenlijk ook geen contact met de zondaar hebben. En dan staat er in de Bijbel dat God een naijverig God is en een verterend vuur. Deuteronomium bijvoorbeeld. Maar ook in het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief. Onze God is een verterend vuur. Zijn heiligheid is als een vuur die alles op afstand houdt en wegbrandt datgene wat niet goed is. En je zag het ook op de berg Horeb. De donderslagen en de bliksem van de heilige God. De duisternis die erop hing. En we lezen in het boek Openbaring precies hetzelfde weer. God is een verterend vuur. En God zei, ik wil wonen tussen de mensen op het verzoendeksel. Op de ark. Dat is mijn plek waar ik samenkom met het volk. En daarom is de ark ook een heilig voorwerp. Een apart gezet voorwerp. Waarvan de priesters en de mensen mochten weten, daar verschijnt God voor aangezicht tot aangezicht met de hoge priester. En wie de ark ziet als het ware, ziet God. En wie kan God zien en blijven bestaan? Wie kan God zien en blijven leven? Niemand toch? En wie de ark aanraakt, raakt eigenlijk God aan. En daar waren er heel nauwgezette instructies gegeven met betrekking tot deze ark. Dat hij achter het voorhang moest. Voorhangsel wat eerst in de tabernakel was en dan het tweede voorhangsel voor het heilige der heiligen. Niemand mocht naderen. De priesters wel in het heilige, maar achter de voorhang van het heilige der heiligen mochten ze niet binnengaan. Alleen de hoge priester op grote verzoendag met bloed. U leest daarvan in Leviticus 16. Niemand mocht de ark zien. Dan alleen de hoge priester eens in het jaar met bloed in zijn handen. En dan moest hij het bloed sprenkelen daar op dat verzoendeksel. Om verzoening te doen voor zichzelf en voor het volk. En als de ark vervoerd moest worden, want u weet, het is gemaakt in de woestijn. En elke keer als het volk verder trok, dan moesten de levieten het voorhangsel over de ark heen leggen zonder dat ze het zouden kunnen zien. En dat moest toegedekt worden met dat voorhang. En dan moesten de zeekoeienhuiden overheen. En dan moesten er weer een blauw-purpen kleed overheen. Niemand mocht de ark zien. Het was heilig. Toegedekt. En het werd gedragen door de levieten. Die droegen het elke keer met die stokken door de woestijn in tot de volgende rustplaats. En dan zien we al iets wat in deze geschiedenis niet gebeurt. Ussa is geen priester. Ussa is geen leviet. En hij raakt de ark aan. Als je de ark aanraakt, moet je sterven, zei de Heer in nummer 4 vers 15. En er komt een heilig vuur van God. Hij sterft. Hij was niet aangewezen door God om voor de ark te zorgen. Hij was niet aangewezen om die ark te dragen. En dit is een hele harde les voor David, voor het volk en voor ons met betrekking tot de heiligheid van God. Hoe kon David dit nu doen? Hoe kon hij hier naartoe komen? In 2 Samuel 6 vers 7, de parallelgeschiedenis, lezen we: toen ontbrandde de toorn van de Heer tegen Ussa En God strafte hem daar om deze onbedachtzaamheid. En hij stierf daar bij de ark van God. Onbedachtzaamheid. David was onbedachtzaam geweest. Hij had niet goed nagedacht. Hij was nalatig geweest in nadenken. Hij had twee dingen over het hoofd gezien. In de eerste plaats, zoals ik net al zei, de ark moest gedragen worden door levieten. In Deuteronomie 10, vers 8 zien we dat. En wat doet David? De ark staat op een kar. Weliswaar een nieuwe kar, maar de instructie was, de ark moet gedragen worden. En mocht niet aangeraakt worden. En het tweede wat hij doet, vindt u dat op in vers 1. Daarop pleegde David overleg met de bevelhebbers over 1000 en die over 100 en met alle vorsten. Wat valt u op? Hij vraagt de priesters niet. Hij vraagt alleen maar de legeraanvoerders. Jongens, ik heb een geweldig plan. Zullen we dit gaan doen? Later worden de priesters er wel bijgeroepen. Maar eerst overlegt hij met zijn strategische leiders wat ze moeten gaan doen. Hij overlegt met zijn bevelhebbers en vorsten. Alsof het een militaire operatie is. Alsof het een plan moet zijn voor de soldaten. Terwijl de ark hoort bij de aanbidding van God. Hoort bij het godsdienstige leven. Twee hoofdstukken verder, in 1 Kronieken 15... als je van de week toch door het warme weer niet buiten gaat, leest u dat hoofdstuk nog maar eventjes. Dan zien we dat hij wel overlegt met de priesters. En dat de ark wel gedragen wordt. David is onbedachtzaam. Hij denkt niet na. Waarom zou hij niet nagedacht hebben? Misschien heeft hij wel gedacht, ik weet het niet, staat niet in de Bijbel. God zal mijn goede bedoelingen wel begrijpen. En waarderen. Of voor God bezig zijn is toch altijd goed. Misschien had hij zulke positieve gedachten. Misschien was het een egoïstische gedachte die hij had. Als ik nou de ark erbij haal, wordt mijn koningschap bevestigd met een religieus tintje. En daarbij houdt hij dan geen rekening met de heiligheid van God. Onbedachtzaam. Had niet nagedacht wat God ervan zou vinden. En misschien gebruikt hij dit voor zijn eigen eer. In ieder geval onbedachtzaam. En als hij het positief benaderd had, had hij misschien de gedachte van, nou, dit is gewoon goed. Want zo zal God het wel waarderen. En je ziet in de reactie van David eigenlijk in dit gedeelte. In vers 11 ontsteekt hij in woede. Maar meteen in vers 12 lees dat hij bevreesd is voor de Heer. Bevreesd voor God. Dan komt er een heilige vrees over hem heen. Hij beseft opeens dat God heilig is. Dat God niet voor zijn karretje te spannen is. Dat God niet na te rekenen is. Dat God groter is dan hij denkt. Dat hij eigenlijk God vergeten is in dit alles. En dat is de les die hij moet leren. Een harde les. God is en blijft heilig. Ook al ben je als koning gezalfd en gezegend. Nader niet onbedachtzaam. Hoe vaak hoor je het niet? Ik zei het al in het begin. Dat mensen in de wereld zeggen, God zal mijn goede bedoelingen wel begrijpen. En als ik straks bij de hemelpoort zal staan, zal hij me al binnen laten. Want ik bedoel het allemaal goed. Of, ik heb zoveel goede werken, kijk maar naar mijn medaillereeks. Ik doe goed, dus ik mag wel bij God verschijnen. Of, mijn ouders geloofden, mijn grootouders geloofden. Ik ben al generaties lang lid van de kerk. En ik ben de zoon van. Dus God zal me straks wel willen ontmoeten. Maar God laat niet ongestraft de mens die in zijn eigen naam tot hem nadert. Ongestraft kun je God nooit naderen. Maar dan kun je vaak kijken naar mensen in de wereld, hè? hoe die met God omgaan. Maar eens heel eerlijk naar onszelf kijken als gelovigen. Beseffen wij nog dat God heilig is? Zonde is wel erg, ja, maar Jezus vergeeft wel. En we gaan gewoon door. Of doorzondigen is niet zo erg, want Jezus kent mijn karakter wel en weet dat ik niet te veranderen ben. Dus kan ik gewoon blijven doen wat ik doe, in de kerk, in wat dan ook. Er is genade genoeg voor mij en daarom zal God het wel door de vingers zien. Gaan wij ook niet zo met God? Gaan wij ook zo voorbij aan die heiligheid van God? God dank vallen wij niet direct dood neer. Het begin van de gemeente was daar al een harde les bij Ananias en Safira. Wat zou er gebeuren als God hetzelfde zou doen vandaag bij ons? Maar er gaat wel iets dood. De relatie met God houdt op. En God wordt een zwijgende God. En er is geen groei meer in het leven. Maar ik gewoon heel eerlijk aan jou vragen. Is het daarom dat God zwijgt, omdat je God niet die eer geeft die hem toekomt? Omdat je met God omgaat als een vriendje, als een buurman of als een EHBO-post die je af en toe nodig hebt? Ga je zo makkelijk om met zonde, van God vergeeft wel en dat hij heilig is, nou hij ziet het wel door de vingers? Is het daarom misschien juist zo droog en zo stil in jouw leven als het gaat om de relatie met God? Dus is nodig dat je op de knieën gaat en beleidt dat die relatie dood is gegaan, niet door Gods schuld, maar door jou. Door jouw denken over God. En het sjoemelen, mag ik het zo zeggen, met de heiligheid van God. Ja, niet elke moeite of elke tegenslag in je leven, dat wil ik ook zeggen vanavond, is niet het gevolg als gevolg van onbedachtzaam naderen. We leven in een gevallen schepping. We kunnen ziek worden. Ons geloof kan getest worden. Ja, zeer zeker. En soms moeten we lijden om Christus wil. Maar het is wel goed af te vragen. Is er iets tussen mij en God, waardoor God zwijgt, omdat ik niet voldoe aan zijn heiligheid, omdat ik geen rekening hou met zijn heiligheid? Denk maar aan Job. Zijn vrienden zeiden, je moet wel iets verschrikkelijks gedaan hebben, dat God je dit allemaal doet. Met andere woorden, je hebt de heiligheid van God getart en daarom slaat God terug. Maar Job zegt, ik heb mezelf onderzocht, er is niets waartoe ik veroordeeld zou kunnen worden. Hoe is het met jouw leven? Waarin heb je God niet die eer gegeven die hem toekwam? Heb je niet die plaats gegeven die hem toekwam? Waar je gemakkelijk met zonde om bent gegaan? En met het feit dat je door blijft zondigen met datgene waar je misschien aan verslaafd bent of waar je niet van af kunt komen? En je denkt, nou, God kent me wel, het zal wel goed komen. Beleid het. Het is onheiligheid voor Gods aangezicht. En wat is dan geweldig voor ons in anno 2018. Ik vind het zo bijzonder dat we na het kruis mogen leven. En dat wij mogen naderen tot die God door het offer van de Heer Jezus Christus. Dat we mogen naderen in zijn naam. Dat we onze zonde belijden, zijn we in Christus geplaatst en mogen verschijnen voor Gods aangezicht. Als priesters, bedekt met de Christus. Door het geloof zijn we een heilig priesterschap geworden. Om God heilige offers te brengen, mogen we naderen tot hem. Wat is dat geweld dat de Heer Jezus dat voor ons gedaan heeft. In Christus. Alleen in hem kunnen we naderen. Alleen maar door hem kunnen we naderen. En dan zien we dat al onze goede werken, al onze afkomst en wat we dan ook in rekening zouden willen brengen, wegvalt. Er is maar één weg. Jezus Christus. En daarom is het goed om regelmatig ook avondmaal te vieren. Te beseffen dat hij voor ons de weg heeft geopend. En dat we door hem mogen naderen. In hem zijn we geliefd. In hem zijn we geheiligd. In hem zijn we gerechtvaardigd. door genade uit geloof. En broeders en zusters, beseffen we dat? Dat er nog niets van onszelf bij is dat we bij God mogen horen. Dat alles en ook alles genade is. En soms geeft God dan maar eens een droge periode in ons leven, letterlijk en figuurlijk, om na te denken of God wel die eer krijgt die hem toekomt. Dan is het goed om weer op de knieën te gaan. En zoals die verloren zoon tegen de vader zeggen, ik ben het niet waard om uw zoon te heten. Dan mag je weten dat God de vader zegt, welkom thuis kind, ik heb op je gewacht. Hier mag je weer zijn, aan mijn dis, aan mijn hart. Dan is het geweldig als we zondigen, als we tekortschieten. Zoals de apostel Johannes dat ook zegt, dat het bloed van de Heer Jezus ons reinigt van alle zonden. We hoeven niet opnieuw een kind te worden van God, dat zijn we. We moeten ons laten reinigen. En misschien zijn we wat makkelijker gaan denken over de heiligheid van God. Misschien zijn we wat eenvoudiger om te gaan, mag ik het zo zeggen, onbedachtzaam omgegaan met wie God is. Dan moet God zich wel terugtrekken omdat het onheilig is. Schuil dan weer onder het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat reinigt ons. Laat je wassen en reinigen als kind van God. Ik vind het zo geweldig dat God een God van genade is. En die ook door middel van deze geschiedenis ons wil leren dat hij een heilig God is. Dat hij het nauw neemt. En dat hij het nauw genomen heeft met het offer wat hij ons heeft aangeboden. En dat de Heer Jezus niet een weg tot de Vader is. Of een van de mogelijkheden om tot God te naderen. Maar de enige weg. Alleen door het lijden, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Mogen wij bij God horen. Hoe is het met uw wandel met die heilige God? Nemen wij het nauw? Of we nemen het heel nauw als we naar een ander kijken. Dan leggen we de maatstrepen naast. Die is niet zo heilig als het zou horen te zijn. Maar als je zelf voor God staat. Hoe nauw neem je het met je relatie met God? Ik wil je niet naar beneden drukken. Maar wel even met de neus op de feiten drukken. Dat we een heilige God en een heilige Vader hebben. En dat we alleen maar kunnen naderen. Door het offer van de Heer Jezus. Of we dan beseffen hoe groot het werk van de Heer Jezus is. En hoe groot het goed is wat Hij aan jou en aan mij gegeven heeft. Dat wij kinderen van God genoemd worden. Het is nog steeds genadetijd. De spotters met de heiligheid van God vallen nog niet dood neer. En wij als gelovigen, die het soms ook niet altijd zo nauw nemen, krijgen ook vanavond weer de genade aan bod van God. Om te belijden en hem weer die plaats te geven die hem toekomt. En God is een God van liefde. Die de zondaar, het kind van hem, die beseft dat hij het zelf niet kan, genadig in zijn armen neemt. Wat een liefde. Wat een liefde. Wat een God. Hij neemt het nauw. Maar hij heeft ook het nauw genomen op het kruis. Door voor al onze zonden zijn zoon te laten sterven. Neemt u het nauw met die heilige God? Wandelt u nauwgezet wat hij van u vraagt? Opdat het u wel gaat. Opdat de geestelijke droogte in uw leven ophoudt. Opdat de stromen van levend water telkens van zijn troon naar u toe gaan. Amen. Ik wil met u voorgaan in gebed. Heere God, als we beseffen wie u bent, zoals we net zongen, dan worden we stil. Worden we stil omdat u zo ontzettend groot bent, heilig bent, volmaakt bent. Worden we stil omdat we beseffen dat we geen recht tot naderen hebben. We hebben misschien onze gedachten over Ussa. We hebben misschien onze gedachten over David. Onze gedachten over Ananias en Safira. Als we heel eerlijk naar onszelf kijken, beseffen we dat wij niet aan uw maatstaf voldoen. En niet tot u kunnen naderen. En dan moeten we de week verder ingaan zonder u. Dan moeten we het leven verder door zonder u. Dat is onze bestemming. Maar God in zijn oneindige liefde heeft een weg tot zijn vaderhart ontsloten. Door voor onheilige mensen zoals jij en ik bent zijn zoon te geven. En heeft al onze onheiligheid aan gedachten, woorden en daden op het kruis gebracht. En heeft het uitgeroepen, het is volbracht, het is betaald. En je hebt de dood overwonnen, zodat wij mogen leven. Dan worden we stil. Dat we mogen naderen, dankzij de Heer Jezus Christus. Dankzij zijn offer. Dankzij uw liefde, Vader. Dankzij uw genade. Die gegeven wordt als mensen die het niet waard zijn. Heer, dan willen we ons voornemen, onder leiding van uw Heilige Geest, om het ook in de komende week, de komende tijd, nauw te nemen met u. En de overwegingen van ons hart, waar we misschien onszelf vrijpleiten, of onszelf op de borst slaan, om die argumenten uit onze handen te laten slaan, en alleen vanuit genade te willen leven. Vergeef het ons als we te makkelijk over u denken. Vergeef het ons als we te hoog van de toren blazen. Leer ons elke dag dankbaar te wandelen in diepe, diepe verwondering dat we uw kind mogen zijn aan uw hand. Vader, dank u wel dat we zo vanavond elkaar erop mochten wijzen. Vanuit deze heftige geschiedenis. Een les die David moest leren. Maar een les die 3000 jaar later nog steeds een les is die we allemaal nog steeds moeten leren. Ook al leven we na het kruis. Genade is zo groot. Uw liefde is zo groot. Maar u bent en blijft de Heilige. En daarom wil ik me elke dag plaatsen onder het bloed van de Heer Jezus. Daarom wil ik elke dag afsluiten om me te laten wassen in dat kostbare bloed. Opdat ik in uw heiligdom, in uw nabijheid mag verblijven. Elke dag van mijn leven. Werk met uw Heilige Geest ook in de komende dagen, de komende tijd. Opdat we zullen uitleveren. En nog meer de genade zullen proeven te mogen wandelen met u. Dank dat u zichzelf niet verlaagd hebt. Maar dat wij mogen opgetrokken zijn tot u. Dat we uw kind mogen zijn. En een heilig priesterschap mogen vormen. Wat rijk, wat bijzonder. Ik dank u nogmaals dat u mij aanziet in de Heer Jezus Christus. Oneindig groot is uw genade en uw liefde. U komt het waard om geprezen te worden met heilig, heilig, heilig. En straks mogen we aansluiten bij de rij van degenen die voorgegaan zijn. Mogen aansluiten bij de rij van engelen en u die hulde brengen die u waard bent, van aangezicht tot aangezicht. Heilig, heilig is de Heere God, almachtig, die ik door genade Abba, Vader mag noemen. Wat een rijkdom, wat een zegen, wat een God. Amen. Ik stel voor dat we als slotlied 236 zingen uit Opwekking. Is dat goed? Of wil je het toch proberen? Ze wil het proberen, nou goed. Joker ziet het zitten met jullie. We gaan 609 zingen. En als het niet lukt, dan zingen we een ander lied. Maar 609, maar dat doen we nadat we samen om de zegen gebeden hebben. En ik stel voor dat we gaan staan. En samen ons onder de zegen van de Heere stellen. En dan 609, dat is u bent heilig, zingen. Vader, dank u wel dat we zo met u ook deze week in mogen gaan. En uw belofte hebben waar we in het geloof onze hand op mogen leggen. Waarin u zegt, ik de Heere zegen u en ik behoed u. Ik de Heere doe mijn aangezicht over u lichten en ben u genadig. Ik de Heere verhef mijn aangezicht over u en geef u mijn vrede. Amen. 609.